Het is tijd voor de grote avondklokshow. Ook al ben ik alleen. Ik word hier steeds beter in, jongens. Welkom bij de grote avondklokshow. Zoals gewoonlijk stroomt iedereen binnen, zo nemen we even lekker de tijd voor. Ik heb heel veel zin in vanavond. Ik vind het superleuk dat jullie er zijn. Wow, het begint echt vol te lopen. Dat vind ik superleuk. Alweer 140 mensen, jongen. Het gaat zo rap. Leuk dat jullie allemaal kijken. Dit is de vierde aflevering van de grote avondklokshow. Ik ben echt... Ja, ik vind het echt... Ja, ik heb zo nog even wat te vertellen. Wat ik echt hartstikke leuk vind. Maar het is zo leuk om dit te doen. Ik vind het gewoon superleuk dat jullie er allemaal zijn. De grote avondklokshow is live. We gaan een uur live hier op Instagram. Ik ga straks mijn gasten erbij halen. Maar het hele idee is dat wij live gaan voor jou. Dus het komende uur verwachten Judith en ik, dat is mijn gast, ga ik zo meer over vertellen, verwachten we vragen van jou. Dat vinden wij echt superleuk. Wij kunnen waarschijnlijk met z'n tweeën gewoon 3 uur lang kletsen. We hebben maar een uurtje. En wederom, we zitten hier voor jou. Dus graag horen we in de chat en lezen we in de chat jouw vraag. Maar voordat ik Judith erbij haal, even iets anders. Dit is de vierde grote avondklokshow. Vorige week heb ik de eerste 3 gedaan. En ik heb heel mooi nieuws. We hebben namelijk een sponsor. Ik heb gewoon een officiële sponsor voor de grote avondklokshow. Ik zit echt te glimlachen omdat ik het zo cool vind. Het bedrijf is ook echt mega flexibel. Ja, daar zijn we weer. We hadden even een kleine hiccup. Maar het mooie nieuws is dat het bedrijf heeft vrijdag contact met ons gehad. En ze hebben gelijk wat naar mij toegestuurd. En vandaag, maandag, hoorde ik van ze... Weet je wat? Screw it. We gaan dit gewoon doen. Dus voor deze week, alle 4e aflevering, heb ik gewoon een sponsor. En dat vind ik zo leuk. Voor hun is het ook één groot experiment. Dus ze zijn volgens mij net zo enthousiast als ik. Ze zeggen, oh, laten we het gaan doen. Dus, de sponsor, de officiële sponsor van de grote avondklokshow is Superfoodies. En dit is wat ze mij hebben toegestuurd. En het mooie hiervan is, dit is in poedervorm. Bijna alle groenten en fruit wat je je kan voorstellen zit hierin. Ik ga niet de hele waslijst doen, maar er zitten kruiden in, er zitten algen in. Dit is dus echt... Zo fijn als je, net zoals ik in ieder geval, het moeilijk vindt om heel veel groenten te eten. En vooral in deze tijd, waar we meer stress hebben door de lockdown, de corona en dergelijke. En de winter is hier. Heb je misschien al buiten wel gevoeld. Is dit gewoon echt super fijn. Want het is namelijk in poedervorm. Je pakt een glas water, doet met 2 theelepeltjes poeder in je glas. Dit ga ik dus de hele tijd drinken samen met mijn koffie. En dat is echt heel fijn. Want het is een enorme aanvulling voor je immuunsysteem. Er zitten heel veel vitamines in. B12, vitamine C, D, calcium, ijzer, magnesium, noem het maar op. En het allerleukste vind ik, ze zijn echt een topsponsor. We gaan ook 4 van deze pakketten weggeven. Dus je krijgt deze 500 gram grote box en ook een kookboek erbij. Dus elke aflevering deze week gaan we zo'n pakket weggeven. En ik heb eigenlijk maar bedacht net ter plekke... dat degene die een vraag stelt, die maakt kans om mee te doen. Dus veel vragen stellen vandaag, dan maak je kans om dit te winnen. En Judith en ik gaan samen gewoon iemand kiezen en dat doen we volledig ondemocratisch en misschien wel heel erg oneerlijk, maar we gaan gewoon scrollen en dan zegt Judith stop en dan wijs ik maar. Goed, de grote avondklokshow met Judith. Je hebt haar naam al een paar keer horen vallen. Judith Noordzij, zij is auteur van de bestseller Vroeger was ik advocaat, nu ben ik mezelf. Waarschijnlijk de titel net even verkeerd, maar dat gaat ze mij zo in verbeteren. Maar wat het toffe is van Judith, en ik ken haar eigenlijk alleen van Instagram, is dat zij is door een burn-out, heeft ze in één keer een ommezwaai gemaakt en is ze de hart gaan volgen. En nu wil ze, en doet ze, inspireert ze duizenden mensen om de lat wat lager te leggen en vooral meer vanuit je hart te leven en te doen waarvoor je eigenlijk op aarde bent om te doen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Zij reist nu overigens rond in een camper. Dus ik heb geen idee waar ze nu live... Misschien zit ze in Portugal, misschien is ze in Nederland... waar ze live zo erbij gaat komen. Maar dus, wij gaan vandaag, dit komende uur... het hebben over leven vanuit je hart. Erachter komen wat je wilt doen in het leven. En daar ook voor gaan. Hoe doet zij dat? Hoe heeft zij dat gedaan? En hoe heb ik dat gedaan? Misschien weten veel van jullie dat niet... Maar ik ben op mijn 36e begonnen met ondernemen vanuit eigenlijk een van de slechtste posities die je kan voorstellen. Met weinig geld, ik heb iets heel groots opgegeven. Ik had aandelen in een bedrijf wat nu een miljarden waard is. Dat was mijn pensioen. Dat heb ik allemaal opgegeven om te gaan ondernemen. Ook om mijn droom achterna te gaan. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Nou goed, Judith, die ga ik erbij halen. Ze heeft mij een request gestuurd, dan moet ik even terugscrollen. Want iedereen is wel helemaal enthousiast aan het zwaaien en aan het doen. Even kijken. En Judith, als je dit nu, jij kijkt natuurlijk nu mee, zou je nog een keer een request willen sturen? Want ik krijg zoveel requests binnen. Of chat er gewoon even. Zeg even iets in de chat, dan kan ik je toevoegen. Ja, nee. Kijk, het leuke, ik vind het zo schattig mensen, jullie willen allemaal live met mij. Het vervelende is, als iedereen mij een live request stuurt, kan ik die van Judith niet meer accepteren. Ik weet niet of Instagram dat heeft bedacht. Maar Judith, als je het ziet, chat gewoon even hoi. Ah, hier, daar. Top, dan ga ik je toevoegen. Judith Noordzee! Yay! We gaan het nog een keer doen. Oh nee. Oh, dit is applaus. Dat heb ik ook gewoon op mijn computer zitten. Yay! Maar hier, komt ie.
Wat goed dit.
Top. Je bent er.
Ik ben er. Hey, kreeg ik ook zo'n lekkere superfoodies pakket opgestuurd?
Gaan we regelen voor je. Ja, tuurlijk. Bij deze. Ja, top. Ja, dat is toch niet normaal? Ik vind het echt leuk.
Ja, nee, te gek. Ja, en te gek dat ik in jou, dat ik te gast mag zijn hier.
Ja, mega. Ik ben heel blij dat je bent, want het onderwerp wat ik al een paar keer heb gezegd, is iets waar ik gewoon heel erg enthousiast van word. Ja. Ik vind het heel cool, jouw verhaal, dus daar gaan we gewoon diep op in. En misschien ga ik ook nog wat vertellen over mijn verhaal, maar goed, jij bent mijn gast, dus ik vind het wel belangrijk.
Ja.
Hey, en waar sta je nu? Want je zit overduidelijk in een camper.
Overduidelijk, maar ik ben niet echt op een hele romantische plek of zo. Oh. Want wij zijn vandaag weer in de camper getrokken en ik sta nu in Gouda.
De Gouda. Pietereske Gouda.
Nee, en we moeten nog eerst eventjes morgen zo'n PCR-test doen voordat we de grens in Frankrijk over kunnen.
Oh ja.
Dus waarschijnlijk gaan we woensdag pas de grens over. Want nou ja, morgenavond krijgen we pas de uitslag, lang verhaal. Maar we staan nu nog in Gouda omdat we hier nog even familie gingen bezoeken.
Oh ja. En dan die PCR-test heb je hier in Gouda gedaan. En dan...
Die gaan we morgenochtend hier doen.
Oh, die ga je morgenochtend doen.
Ja, maar dan hebben we dus pas morgenavond de uitslag. En omdat je, het lastig is dan ook weer, dat je in Frankrijk heb je natuurlijk die avondklok. En die gaat om 6 uur in. Dus je moet daar ook nog eens vrij vroeg zijn. Wil je op tijd een slaapplek hebben gevonden. Dus we gaan waarschijnlijk pas woensdagochtend rijden. Zodat we gewoon de tijd hebben om daarin te gaan.
Geen stress. En dan gaan jullie op avontuur met jullie twee honden.
Ja.
Hey, maar ik heb je natuurlijk voorgesteld. Waarschijnlijk half goed. Vertel even kort naar wie kijkt.
Je had de titel van mijn boek niet helemaal goed.
Nee, dat zei ik al. Maar goed. Wow, chaos. Gaan we zo even corrigeren. Maar vertel eens even kort van waar kom je nou vandaan?
Ja, waar kom ik vandaan? Inmiddels ben ik al bijna 4 jaar ondernemer. Maar ik kom eigenlijk van een hele corporate baan. Ik was advocaat op de Zuidas. Bij Stibbe ben ik van mijn 24ste tot mijn 27ste heb ik dat gedaan. Daarvoor heb ik rechten gestudeerd in Groningen. En eigenlijk altijd tijdens die studie gewoon gedacht, ja, ik moet hierna advocaat worden. En eigenlijk werd dat na 2 jaar al, ik moet hierna advocaat op de Zuidas worden. Want dat was het hoogst haalbare.
Ja.
Ik legde de lat heel hoog om me heen, legde iedereen de lat heel hoog. Je was alleen maar bezig met het bouwen van een prachtig cv. Dus ik deed vrijwilligerswerk, ik werkte bij de rechtswinkel, ik ging reizen. Alles om maar ervoor te zorgen dat je cv zo goed was. En het lukte mij om met dat cv op de Zuidas aan de slag te kunnen. En toen werkte ik daar. En toen kwam eigenlijk een beetje het besef van, is dit hoe ik wil dat de rest van mijn leven eruit ziet?
Ja.
En terwijl ik daar wel over nadacht, was ik mezelf ook over de kop aan het werken.
En waarom was dat dan? Want ik bedoel, dit klinkt allemaal super mooi, weet je. Je recht studeert, je hebt gewoon, hoogst haalbaar. Je zit daar op die Zuidas, weet je. Iedereen is gewoon knallen en rammen. Waarom heb je dan in één keer dat je denkt, maar is dit wel wat ik wil?
Ja, omdat ik het helemaal niet leuk vond.
Ja. Dus maar is dat dan de hoeveelheid uren die je draaide? Of was het ook gewoon de hele cultuur van...
Het is echt de combinatie. Het is echt de combinatie. De uren natuurlijk, dat vond ik veel en lang. Maar ik werk nu ook wel eens veel en lang. En als je het natuurlijk doet waar je heel gelukkig van wordt, dan is dat helemaal niet zo heel erg.
Nee.
Maar ook de cultuur vond ik zwaar, vond ik erg lastig. Ik merkte ook, sommige mensen zijn er wel voor weggelegd, maar ik niet, dat ik het eigenlijk heel erg lastig vond wat we daar precies aan doen waren. We waren daar natuurlijk eigenlijk voor aan het zorgen, in essentie, dat rijke mensen nog veel rijker konden worden, grote bedrijven nog veel groter konden worden. En waren helemaal niet met het individu bezig, met de mens. Ik had niet het gevoel dat ik met het werk wat ik daar deed, Wat je misschien denkt dat je als advocaat mensen helpt. Nou, ik was niet echt mensen aan het helpen. Ik was vooral hele rijke organisaties aan het helpen.
Ja.
En dat stond eigenlijk zo ver van mij af, dat ik toen gewoon merkte, ja, ik loop hier op leeg.
Ja. En toen, dus je zat midden in het proces, maar toen werd dat nog even versneld. Of eigenlijk zei je lichaam van, hé, maar goed, dit gaat niet snel genoeg.
Nee, precies. Nou, wat het lastige was dat ik het ergens wel besefte, maar... Ja, je bent dan 25 en je hebt het dus gehaald. Iedereen is trots op je, je omgeving is trots op je. Je vrienden denken, oh wat knap.
Ja.
Dus ik durfde helemaal niet hardop uit te spreken dat ik überhaupt twijfelde. En ook niet tegen mezelf, want ik dacht, ja, als ik nu hardop uitspreek dat ik dit niet leuk vind...
Ja, wie ben ik dan nog?
Wie ben ik dan? Wat ga ik dan doen? Waar ga ik mijn hemelsnaam mee bezighouden? Dus ik durfde dat niet eens aan mezelf toe te geven... en ik dacht, ja, ik blijf gewoon maar doorgaan, want er komt vast een moment waarop het beter wordt. En ja, dat is anders niet.
Nee, het werd alleen maar slechter.
Ja.
Ja. En de vragen beginnen al binnen te rollen.
Oh ja.
Ja, ik stel het toch even, die is wel interessant, denk ik. Jamie Vanenburg die vraagt, heb je wel eens overwogen om naar een kleiner kantoor te gaan, hè, waar je misschien wel meer met een individu kan werken? Of was die hele advocatuur gewoon no-go, kom je daar gewoon?
Nee, wat het punt is eigenlijk, is dat ik nu achteraf, als je me vraagt of ik ergens spijt van heb. Nou, spijt is een groot woord, want ik denk dat het heeft gewoon zo moeten lopen. Maar ik heb, voordat ik begon in advocatuur, getwijfeld. Zal ik naar een klein kantoor gaan of naar een groot kantoor? En ik zat toen in een omgeving waarbij eigenlijk iedereen om me heen zei, en ik dat dus ook vond op dat moment, van nee, je kan beter groot beginnen, kan je daarna altijd nog klein. Dus toen iedereen zei, nee, probeer eerst daar, want als je eenmaal daar bent begonnen, kan je altijd afzakken naar klein. Zo werd het dus eigenlijk allemaal omschreven, zo zag ik het zelf ook. En als je klein begint, is het heel moeilijk om nog naar groot te gaan.
Ja, stop je cv sculpten, zeg maar.
Alleen maar met dat cv, precies. Ja. En het punt is dat ik, toen ik eenmaal ziek uitviel, had ik even zo'n aversie tegenover de advocatuur gekregen, dat ik ook niet, er niet aan moest denken om naar een klein kantoor te gaan.
Nee, en dat is ook al te laat, hè?
Precies. Dan, en nu ben ik
je lichaam gaat gewoon in verzet. Alles wat daarmee te maken, als je een ordnermap kan je al gaan zweten, zeg maar.
Ja. En nu denk ik wel eens, oh, bij een klein kantoor lijkt me eigenlijk nog steeds best wel tof. Maar ja, wie weet ooit, zeg nooit nooit, maar voor nu niet.
Nou ja, nu leef je ook best wel een heel mooi leven. Ik bedoel, je bent online ondernemer, je bent auteur. Je doet gewoon heel verschillende dingen. Je kan trainen wanneer je wil. Je besteedt veel aandacht aan je mindset, maar ook aan je lichaam.
Ja, dat
is gewoon mega.
Ja, en dat is echt zo, zo bizar dat je dat, als ik nu 5 jaar of toen ik begon in de advocatuur, dat was dan 8, 9 jaar geleden. Toen dacht ik gewoon echt, nou, ik ga gewoon met de rest van mijn leven heel hard werken. En dat hoort gewoon. En dat moet. En dan word je succesvol of zo. Abstracte begrippen, maar dat is wat je jezelf aanpraat. En wat we ook elkaar aanpraten, vind ik heel erg. Yeah. En ik sta er nu heel erg eigenlijk vanaf. Ik ben best wel iets gaan doen wat niet heel veel andere mensen ook doen. En ik kijk er gewoon naar al die werkende mensen toe. En denk, oh... Je moest eens weten wat je jezelf aandoet. Niet dat het allemaal geleerd is, maar iedereen die maar mee raast in die trein.
Ja, het is echt de rat race, hè?
Ja.
Waar je mee doet. En ik kan erover mee praten. Ik heb 3 keer tegen een burn-out aangezeten. Met angstaanvallen en heel veel lichamelijke verschijnselen aan toe. En ik had ook een bepaald beeld. En daar ben ik dan voor gegaan. En zo moest het. En ik moest gewoon maar alles kunnen. En ik deed altijd alsof ik een ondernemer was. Binnen de meeste bedrijven. Ik heb in 3 bedrijven gewerkt. En bij alle 3 zat ik binnen no time, zeg maar, naast de CEO. En bij de laatste 2 had ik aandelen. Zat ik in de directie. En ik moest gewoon maar alles kunnen van mezelf. Ook de dingen die ik niet leuk vind of die gewoon mij niet lagen. Dacht ik, ja, maar dan moet ik wel gewoon... Ja, dan moet wel een 6 of 7 zijn, weet je. Terwijl het gewoon overduidelijk een 2 was op mijn rapport. Ja. En ik ging dus gewoon daaraan lopen. Ja, maar goed, ik heb ook dus die lichamelijke verschijnselen. Ik dacht, oeh, dit is niet goed. Weet je, ik heb al 2 weken, 3 weken thuis gezeten. Maar hoe was dat bij jou dan? Waardoor in één keer dacht je van, of ja, hoe kwam dat in één keer dat je thuis zat dan?
Ja, ik heb echt een best wel heftige paniekaanval gehad, gewoon op kantoor. Dus wij hadden best wel lang aan een deal gewerkt. Ik zat toen op de afdeling fusie en overnames. Dus we waren bezig geweest met een overname.
Dat is ook nog best wel een notoire afdeling, als ik zo een beetje mensen spreek, van mensen die burn-outs krijgen. Die komen vaak van mergers en acquisitions.
Ja, het is een afdeling met pieken en dalen. Je hebt of heel druk, of heel rustig. En we hadden dus toen een paar maanden heel druk gehad en een paar maanden doorgewerkt. Maar je weet ook altijd, dat is het fijne vond ik wel van die afdeling, je werkt heel erg naar deadlines toe. Dus je weet ook wanneer, wanneer de deal geclosed is en dan heb je er even adempauze. Dus op dat punt was ik, we hadden die dag een closing gehad en ik mocht donderdagmiddag zelfs, ik mocht al best wel vroeg naar huis. En ik mocht zelfs vrijdag thuis blijven. Nou, dus dat voelde echt alsof ik een enorme vakantie kreeg.
Ja.
En dus ik was helemaal ook... En ik was dat toen natuurlijk al helemaal aan het einde van mijn Latijn. Maar ik dacht op dat moment nog van... Nou, ik heb gewoon vakantie. Ik ben aan vakantie toe. En toen stond ik mijn tas in te pakken. En toen kwam de partner voor wie ik werkte. Die kwam mijn kantoor binnenlopen. Eigenlijk helemaal euforisch. En ik dacht dat die euforie ging om de deal die we net geclosed hadden. Maar die euforie die was omdat we een nieuwe deal hadden binnengehaald. En we meteen weer door konden. Ah. Dus hij kwam gewoon binnen met die papieren en hij zei, Judith, ga zitten, we kunnen meteen weer door. En toen is er iets in mijn hoofd gewoon geknapt. En toen moest ik heel hard huilen, toen ging ik hyperventileren. Ik ben op de grond gevallen. En toen, toen ging het gewoon echt helemaal mis. Dus toen heeft mijn collega die bij mij in mijn kantoor zat, die heeft mij op een bureaustoel gezet. En toen is de taxi gebeld en toen ben ik naar huis gebracht. En toen is er gezegd, kom maar terug als je uitgeslapen bent. En toen ben ik nooit meer teruggekomen.
Ja.
Dus het ging om één.
En dan heb je natuurlijk... Ja goed, ik ken veel mensen die een burn-out hebben gehad. En wat ik zei, ik heb er 3 keer bij gezeten. Het duurde mij al lang om gewoon terug te komen van oververmoeidheid.
Ja.
Waar ik paniekaanvallen en dergelijke had. Hoe lang ben je er uiteindelijk uit geweest voordat je weer een beetje ging denken aan wat ga ik nu doen?
Nou, ik heb 13 maanden niet gewerkt.
Ja.
Dus, en ik heb de eerste 4 maanden... Ik ben zelfs de eerste maand... Ik woonde toen in Amsterdam in de Pijp. En die eerste maand zat ik in mijn huisje. En als ik zelfs ik durfde amper naar buiten. Want ik was alleen maar bang om bekende mensen tegen te komen. En boodschappen doen vond ik moeilijk. En dus dat eerste maand ging het eigenlijk heel erg slecht. En toen hebben mijn ouders mij opgehaald op een gegeven moment. En toen ben ik bij hun gaan wonen voor 3 maanden. En toen ben ik dus na 4 maanden weer teruggegaan naar de stad. En heb ik daar stapje voor stapje gewoon weer wat dingen opgepakt. En het leven weer een klein beetje opgepakt en gaan indelen. Maar ik ben pas na 13 maanden weer gaan werken.
Ja, en wat ben je toen gedaan?
Toen ben ik bij een start-up aan de slag gegaan in een HR-functie. En dat was eigenlijk heel relaxed, want ik heb gewoon mijn ontslag ingediend bij Stibbe. Ik heb toen gezegd, ik wil niet meer hier terugkomen. Ik wil hier ook niet reïntegreren. En toen raakte ik in gesprek met de CEO van die start-up. En die zocht iemand die arbeidsovereenkomsten kon opstellen. En een beetje wat recruitment taken op zich kon nemen.
Ja.
En dat leek me wel leuk. Dus toen... hebben we afgesproken dat ik een contract voor 6 maanden kreeg. En dat ik op ging bouwen in uren.
Ja.
Zodat hij, mocht het niet goed gaan met mij, dan was hij binnen 6 maanden van me af. En mocht ik het niet leuk vinden, kon ik na 6 maanden ook weer stoppen. En zo heb ik opgebouwd. En eigenlijk toen ik daar zat, op die HR-functie. En ik met iets meer een afstandje keek naar de plek waar ik vandaan kwam. En ik daarnaast in een start-up werkte waar de gemiddelde leeftijd 27 was. En iedereen zichzelf over de kop aan het werken was. Toen kreeg ik opeens eigenlijk het beeld van, hey, wat zijn we met z'n allen hierin?
Ja, we zijn met z'n allen hierin.
Ja.
We maken elkaar helemaal gek. We maken onszelf gek.
Ja. Maar hoe heb jij dan... Jij zegt, ik heb er 3 keer tegenaan gezeten. Hoe wist jij dan van, hey, ik moet nu even een stapje terugzetten?
Ja, de eerste keer was in mijn eerste baan. Was ik al een paar jaar bezig. En dat ging hartstikke goed. En ik was high potential. En ik mocht mee naar Curaçao. En je vraag was hoe ik er op een gegeven moment achter kwam dat ik gewoon te ver ging, hè?
Ja.
Ja, dat is wanneer ik... Ik wilde iets gedaan krijgen. Ik zat in online marketing en ik leerde heel veel over search engine optimization en zo. Het was 2005. Google AdWords was net nieuw in Nederland. Dus ik zat daar middenin. En ik wilde iets gedaan krijgen van de developer op de website. Het was echt... Het ging nergens af. Het had te maken met de URL en de renaming van de URL-structuur. Goed, ik zal niemand ermee lastigvallen. Maar iets onbenulligs. En hij zei dat het niet kon. En ik kon niet met goede argumenten komen. Ik ben gewoon plof. De emotie die daaruit kwam was niet huilen in mijn geval. Maar was bij mij gewoon woede. Gewoon echt woede. Dat ik gewoon zijn keel wilde dichtknijpen. Waarom dit niet kon. En, ik heb gewoon staan razen. Ik weet niet eens wat ik heb gezegd. En na 10 minuten. Ik weet niet of ik nog alleen in de kamer was. Of dat zelf, maar het was overduidelijk dat ik ver over niet alleen mijn eigen grenzen was gegaan. Maar ook van andere mensen. En toen dacht ik, wat is dit? En toen dacht ik ook, misschien vakantie. En toen op een gegeven moment, een paar weken later, ik woonde om de hoek van Rembrandtplein, stapte ik mijn huis uit. En ik begon gewoon te zweten. En toen was het gewoon akelig. En toen ging ik weer naar binnen. En toen liep ik naar boven. En toen dacht ik, het is helemaal oké.
Okay. Ja.
Ik dacht, helemaal oké. Okay. Ik ga gewoon weer naar buiten. En helemaal zweten. En ik dacht, Ik zat zo echt zo als een soort junkie. En ik dacht, nou, dit is niet oké. En toen heb ik het verteld. En toen zei mijn directeur, die heeft me eigenlijk gered. Die zei, oké, mooi. Bij deze, ik haal je login weg. En je kan niet meer vanaf het huis inloggen met e-mail. Die wist hoe ik in elkaar zat. Ik ben extreem loyaal. Als ik kan het dan niet hebben, weet je wel. Dan wil ik thuis ook nog mijn e-mail gaan doen. Nou, en ja, die heeft ingegrepen. En ik heb die signalen, iemand vroeg net ook van hoe... ik ga maar jou vragen. Kun jij achteraf herkennen dat er veel meer signalen zijn geweest?
Ja, zeker. Ja.
En heb je later nog wel eens gehad dat je dacht, nu kom ik in de oranje zone. Ik moet weer even rustig gaan doen.
Ja, nog steeds wel eens hoor.
Ja, hè? Ja. Ja, dat is het mooie ervan, hè? Je leert jezelf heel goed kennen.
Dus precies, precies.
Die twee keer daarna heb ik ook wel gewoon die signalen leren herkennen. En toch ook weer genegeerd. Want ik dacht, kan nog wel even.
Maar dat is niet zo slim.
Nee, dus de laatste keer dat was, is denk ik 4, 5 jaar geleden.
Oh ja.
Net voordat ik begon met ondernemen, toen had ik ook een paniekaanval. Ik reed een tunnel in, ik geloof de eitunnel met Sunny naast me. En ik kreeg een paniekaanval en toen dacht ik, oké, als ik nu deze auto tegen de muur hier zet, dan ben ik niet alleen de lul, maar dan is Sunny ook de lul. En dat maakte de druk nog veel groter. Dus ik raampje open, ademen, mijn gezicht slaan. En zij zei, wat is er aan de hand? Ja, ik heb een paniekaanval, maar we kunnen nu niet switchen. Je kan niet het stuur van mij aanrijden. Het was echt...
Wat naar?
Ja, het is mega stress. En toen dacht ik, oké, Jorg, dit is nu de derde keer. Je bent nu 35. Misschien moet je toch eens terug naar de tekentafel.
Ja, ja.
En dat is het thema voor vanavond. Heel veel mensen hebben dat ook al in de chat gezegd. Van, nou, hoe kom je erachter dat je wilt doen wat je echt ligt? En kijk, ik zal eerlijk zijn, als ik naar mijn eigen baan kijk. Ik werkte in start-ups en het was super vet. Ik had het ook gewoon, dit is gewoon wat ik ook nodig had voordat ik ging ondernemen. Mijn baan hield ik van. Ja. Alleen zelf... Mijn make-up is gewoon, en dat is ook gewoon hoe je mentaal in elkaar zit. Ik had gewoon een aantal verhalen, een aantal overtuigingen hoe de wereld in elkaar zat. Ja. En een van die overtuigingen was, je moet keihard werken voor je succes. En het vervelende was, het werd steeds een hardnekkige overtuiging, omdat ik steeds harder ging werken en ik had steeds meer succes. Ik werd gepromoot, kreeg meer salaris. Dus die overtuiging, die is zwaar, want zo werkt het in de wereld. Keihard werken. Dus 70, 80 uur in de week. Ik had zelfs een hashtag, can't stop, won't stop. Ik zat op Twitter, ik ben nogal van de hashtags verzinnen. Dus ik ging daar helemaal in op. Ik maakte het verhaal voor mezelf. Alleen daarmee, het was totaal niet duurzaam. En dreef ik mezelf gewoon lichamelijk de vernieling in. En als ik nu kijk, ik ben nu de laatste 5 jaar heel veel bezig geweest met ook shit opruimen voor mezelf. Omdat ik niet aan kinderen wil doorgeven, familieopstellingen en dergelijke. Dit is iets wat al generaties in mijn familie zit. Mijn opa zat in strafkampen. Dit is iets wat je doorgeeft. Altijd maar de arbeid.
Ja.
En... nou goed.
Maar dat is sowieso iets wat heel veel van ons, denk ik... niet alleen wat jij hebt meegekregen, maar wat denk ik heel veel mensen van onze generatie hebben meegekregen, is dat onze opa's en oma's hebben allemaal de oorlog meegemaakt. Onze ouders zijn de generatie daarna. Die hadden nog lang niet alle middelen die wij hebben gehad toen wij naar school gingen en opleiding gingen doen. Dus wij hebben zo meegekregen, verder is nu zoveel mogelijk. Je moet gewoon heel hard werken, want dan kun je later gewoon alles bereiken.
Ja.
Ook, ik denk ook naar de vrouwen op die manier dat... Weet je, mijn moeder heeft niet gestudeerd en dergelijke. Dat kon gewoon niet. Ze is naar de huishoudschool geweest. En bij mij was er opeens wel... De middelen waren er dat ik naar de universiteit kon. Dus ik moest gewoon naar de universiteit. En je moet je best gaan doen. En je moet zodat je later een onafhankelijke vrouw wordt. En voor jezelf kunt zorgen. Dus dat krijg je heel erg mee. Van je moet gewoon hard werken.
Ja.
Ook vooral, het hoeft niet altijd leuk te zijn. Dat werd ook vaak genoeg gezegd. Werk is niet altijd leuk.
Nee, het hoort erbij. Het gewoon,
als ik nu nog steeds, als ik tegen mijn moeder wel zeg van ja, maar vind ik niet leuk om te doen. Dan zegt ze ja, maar ik vind ook zoveel niet leuk om te doen. En dan denk ik, nee, dat snap ik. Maar in essentie wil ik gewoon mijn werk heel leuk vinden.
Ja, en Jamie zegt nu in de chat iets wat waar is en wat ook geldt is voor de generaties boven ons. Zij zegt, het probleem is denk ik vaak ook dat de generaties boven ons in het bedrijfsleven, die zijn onze baas, die hebben een andere zeitgeist, weet je?
Ja.
Onze ouders, die werkten gewoon en het hoogst haalbaar was natuurlijk dat je een lease-auto kreeg en een hypotheek kon krijgen en lange tijd bij een werkgever zat. En de generatie daarvoor, die ging nog voor het gouden horloge, die zaten 50 jaar bij werk. En onze generatie, en die onder ons, ik ben 40. Ik ga niet vragen hoe oud je bent, dat is een onbeleefde vraag. Maar hoe oud ben je?
33.
Oké, zitten we een beetje in diezelfde generatie.
Ja.
De generaties onder ons, die zijn al daar helemaal niet meer mee bezig. Sterker, ze kunnen al helemaal geen huis meer kopen.
Nee joh.
Dus
die
zijn met heel andere dingen bezig.
Precies, en die willen ook helemaal niet ergens 40 jaar in dienst zijn.
Nee. En dat is iets wat ik... Sanne en ik hebben een online programma samen. Er hebben vorig jaar 1000 mensen mee geholpen. En wat je gewoon... En dat is denk ik het onderwerp in mijn optiek voor vandaag. Wat je veel tegenkomt, en Bart, een hele interessante vraag gesteld, die ga ik dan zo opnemen, oplezen voor jou. Maar
Ja.
wat je veel tegenkomt, is mensen willen wel, als ze diep van binnen inchecken, voelen ze wel dat ze eigenlijk iets anders moeten doen. Maar ze worden tegengehouden door de verwachtingen van de groep. In ieder geval,
Ja.
die creëren ze zo misschien in hun hoofd.
Ja,
En de verwachting van de maatschappij, en dat is die
ja.
rat race. Want je
Ja.
moet goed je best doen, goed je opleiding, goede baan hebben. Je moet geen gaten in je cv, al dat soort crap. Terwijl, ik heb de laatste 2 jaar, 3 jaar een bedrijf gehad waarmee we andere bedrijven hielpen een goede cultuur te creëren. Ik heb naast zoveel HR-mensen gezeten. Een goede HR-persoon interesseert geen bal of je een gat in je cv hebt. Het gaat om het
Nee, joh,
verhaal.
het
Dat
gaat
je
om
het
je
kan
verhaal.
uitleggen.
Het
Ja,
gaat om
jij
je
weet het ook.
verhaal.
Ja.
Het is
Dus.
onzin. Je moet inderdaad ergens zitten en je moet een goed verhaal hebben. Maar
Ja.
en het punt is echt, want dat wat je net wel zegt, dat vind ik wel belangrijk om te benoemen ook. Want ik nu in het werk wat ik doe, help ik hier ook heel veel mensen mee. Geef ik mensen ook die cursussen. En zijn allemaal mensen bezig van ja, ik wil eigenlijk wat anders. Maar
Ja, jij
er
bent
zijn
het
toch.
voorbeeld daarin voor iedereen,
Ja.
maar ook vooral voor hem natuurlijk, die je
Ja,
helpt, ja.
precies. En dan vragen ze je, hoe ben jij omgegaan met de verwachtingen inderdaad van de maatschappij? Maar het punt is wel, en dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken, de maatschappij bestaat niet. Wie is de
Nee.
maatschappij? Wie heeft er
Nee.
precies tegen jou gezegd, ik verwacht
Ja.
dit van je?
Ja.
Noem ze eens bij naam en toenaam. En heel vaak ben je het alleen maar zelf. En soms zijn
Ja.
het je ouders en soms zijn het heus
Ja.
wel wat mensen om je heen. Maar de maatschappij aan
Ja.
zich
Maar
bestaat niet.
kijk bijvoorbeeld naar jouw moeder heeft huisartsschool gedaan. Ze zal ongelooflijk trots zijn geweest en nog steeds op haar dochter die rechten ging studeren en daarna bij een prestigieus advocatenkantoor te werk ging. Maar toen jij uiteindelijk je burn-out had en het gesprek met haar aanging, ja, hoe ging dat dan? Want dat is iets wat ik in mezelf en iedereen in hun hoofd creëert van, ja, shit, nu moet ik mijn familie gaan uitleggen. Die is zo trots op mij. En, weet je? En dan moet ik nu in één keer gaan zeggen van, joh, alles wat zo geweldig lijkt, het is niet geweldig, ik zit thuis.
Ja, en dat was het moeilijkste gesprek ever.
Ja.
Dat was vreselijk. En
Maar
vooral.
ja, sorry, ik onderbreek. Ja, hoe
Ja,
ging
en
dat?
vooral dat. Dus ze zagen op dat moment wel dat het echt niet goed met mij ging. Dus ze had toen echt wel zoiets van: nou, oké, ik ga voor je zorgen. Maar toen het weer iets beter met me ging, toen was het van: hé, wanneer ga je weer terug?
Ah.
Wanneer ga je weer aan het werk? En toen besloot ik op een gegeven moment: ik wil niet meer terug. En dat was een moeilijk gesprek. Want
Want wat zeiden zij?
toen merkte ik dat zij. Ze hebben mij nooit die kant op gepusht, nooit. Maar precies wat jij zegt, ze waren wel heel trots. En ze hadden wel ook een beetje zoiets van, oh, het komt goed met haar. Want ze is daar nu advocaat en haar pensioen is zeker. En ze heeft een
Ah ja,
salaris. Gewoon
precies. Ja,
allemaal van
hun
die
mindset, ja.
veilige dingen.
Ja. Ja.
Dus toen ik zei dat ik uit wilde stappen, toen was de eerste vraag van, is dat wel verstandig?
Ja, en
Moet
dit
je
is
dat
heel
wel doen?
belangrijk voor iedereen die kijkt en die diep van binnen voelt dat ze eigenlijk stiekem iets anders willen doen. Dit is heel belangrijk om te beseffen. De mensen die dicht bij jou staan, die houden van jou en die hebben het beste met je voor, maar die doen dat vanuit een andere bril. Je ouders kijken naar hun generatie en voor hun was zekerheid extreem belangrijk. En voor iedereen is zekerheid tot een bepaalde hoogte belangrijk, maar voor hun was zekerheid equals zo lang mogelijk bij een goede baan, huis kopen, auto, lease auto. Dat waren gewoon indicatoren voor zekerheid. En dat projecteren ze dan toch op jou. Dus als jij besluit je goede baan op te zeggen en je gaat iets totaal anders doen, een karaoke bar in Bangkok openen. Nou, dat is misschien wel een heel wild idee, maar gewoon in ieder geval iets anders doen dan waar je net 8 jaar lang naartoe hebt gewerkt. Dan is dat de eerste reactie die je van mensen om je heen krijgt, die van je houden. Zou je dat wel doen? Is dat wel
Ja,
verstandig? Ach,
en
ach,
ook
lieverd. Vanuit
vanuit
liefde, maar het helpt je niet. Het is goed om te
vanuit
beseffen dat je gaat geen hulp van hen krijgen in het begin. En geen begrip.
nee,
Heel
want ze
belangrijk om
zijn
te
ook,
beseffen.
het komt ook voort vanuit angst. Ze willen namelijk niet dat jij pijn krijgt. Ze willen niet dat
Juist.
jij in gevaar komt.
Ja,
Dus
maar vanuit hun angst, hè? Ja.
precies. Dus zij denken gewoon, ik weet, het komt alleen maar voort uit liefde. En zij denken gewoon, ja, maar als je daar weggaat, dan heb je misschien geen baan meer, heb je misschien geen inkomen meer. En dan denken ze, oh nee, dan ga jij opeens pijn ervaren of verdriet ervaren. En dat gunnen we jou niet, dus blijf maar gewoon veilig daar. Dus dat was een moeilijk gesprek. En dat gesprek hebben we echt ook wel meermaals moeten voeren, omdat ik wel voet bij stuk hield. Maar elke keer weer die vraag kreeg van, is het wel verstandig? Moet je niet
Ja.
toch teruggaan?
Ja.
Op een gegeven moment werkte ik bij die start-up en ging ik daar, wist ik niet zeker of ik daar door kon. En het was die, ja, moet je dan niet toch weer terug de advocatuur in? Elke keer weer dat gesprek. En dat vond ik heel lastig. Maar toen heb ik
Ja.
op een gegeven moment ook tegen mijn moeder gezegd, ik zeg maar, weet je, ik ben niet gek. Ik wil zelf ook een inkomen hebben. Ik wil zelf ook gewoon
Tuurlijk.
voor mezelf blijven zorgen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat ik morgen opeens de 7 sloten tegelijk loop. En is het in essentie niet het allerbelangrijkste als ik 's ochtends wakker word, dat ik gelukkig wakker word en dat ik zin
Juist.
heb in deze dag?
Juist. En
En toen.
dit antwoord is precies wat al deze mensen tegen ouders kunnen zeggen. Als ze genoeg van je houden, willen ze toch dat je kind gelukkig is?
Ja, want toen brak mijn moeder ook helemaal. Toen moest ze heel hard huilen. En zei ze, ja, natuurlijk wil ik dat. En toen kwam ik ook bij het punt dat ik zei, oké, jij stelt dus deze vragen alleen maar omdat je wil dat ik gelukkig wakker word. Ja, eigenlijk wel. Toen zei ik, nou, dan mag je gewoon, dan hoef je dat nu niet meer aan me te vragen. Want je mag erop vertrouwen dat ik nu de keuzes maak waar ik zelf heel gelukkig van word.
Ja, nogmaals, ik heb dus niet in die burn-out gezeten, maar ik heb er zo dichtbij gezeten. En ik merk ook gewoon dat het herstel langer duurt, omdat je nog steeds probeert te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Dat is waarom mensen nu in de comments zeggen, ik vond het moeilijk om naar buiten te gaan en ik was bang collega's tegen te komen. Omdat je bang bent voor de vraag, hoe gaat het met je? En direct weer op, wanneer kom je weer terug? Of whatever. Ja. Je bent gewoon bang dat er wordt gevraagd en dat je dus wordt geconfronteerd met, je wil eigenlijk niet meer. Maar iedereen verwacht van jou dat je gewoon weer dat pad op gaat. En daarmee breken is een van de moeilijkste dingen om te doen. En naar je ouders toe is eigenlijk de vraag heel handig, denk ik, als tool. Jullie willen toch dat ik gelukkig ben? Dit gaat mij gelukkig maken. Juist hier uitstappen. Dat zorgt ervoor dat je ouders er anders naar gaan kijken. Want ze maken zich vanuit liefde zorgen om je.
Maar
je kan 10 miljoen euro geld te verdienen. Dat hoeft niet. Ja. Maar kijk naar jou. En kijk naar mij. Ik bedoel, beide roemen dingen die 5 jaar geleden niet eens bestonden waar we geld bij verdienen. Dus, je kan het eigenlijk allemaal zelf creëren.
Ja. En het is wel echt zo inderdaad dat wat jij zegt, je bent bang om mensen op straat tegen te komen. Het is wel zo dat ik dat leventje waar ik toen in zat, daar heb ik wel echt afscheid van genomen. Want het is wel inderdaad zo, op het moment dat jij besluit om eruit te stappen en een totaal ander pad te gaan bewandelen, dan groei je dus uit elkaar met de mensen die nog wel dat pad... Natuurlijk, een aantal spreek ik nog, maar het gros spreek ik niet meer. Want die
precies. Yeah. Want die hebben... Wat is dat leeftje dan, als je het moet omschrijven?
Goede vraag. Wil ik de juiste woorden vinden om dat leeftje te omschrijven? Ja, het snelle red race, carrière gerichte...
Rammen knallen, s'avonds om 11 uur met z'n allen een borrel, het eten en weer door. Ja. Tot 10 uur op kantoor zitten, trots op zijn dat je druk bent.
Ja.
Uren exact, maken is een trophy. 70 uur per week is een trofee.
Ja, en dat
liefst wil je zeggen dat je 80 uur in de week draait.
Liefst 80, ja joh. Ja. Dat als je om 5:30 naar huis gaat, dat je denkt, oh, ik heb een middag vrij. Weet je wel, dat idee. Ja, daar ben ik uitgestapt. En en er zitten genoeg mensen nog steeds in. Maar daar breek je dan dus inderdaad wel mee. Dus het is wel zo dat je... Kijk, nu, ik vind dat helemaal niet erg. En ik heb een prachtig leven. Maar het is wel zo dat ik wel snap dat er ook mensen zijn die zeggen, die bang ervoor zijn dat ze bijvoorbeeld sociale contacten kwijt gaan raken als je een totaal ander pad gaat bewandelen. En dat kan ik niet ontkrachten. Dat is ook gewoon zo.
Ja, maar... Ja, dit is een van onze basisangsten, hè. Dat je uit de groep valt.
Ja.
Waar je 20.000 jaar geleden, als je uit de groep viel, uit je stam viel, dan werd je misschien alleen achtergelaten in het bos en dan moest je in je eentje tegen wolven vechten, s'nachts. Ja, dat is zo hard in ons brein geprogrammeerd, dat nu een angst is, die is eigenlijk niet meer terecht. Want ook al is dat een heel groot gedeelte van je sociale groep, je kan weer nieuwe vrienden maken, je kan weer een nieuwe stam vinden.
Precies.
In bijvoorbeeld, jullie zijn enorme fanaten qua sporters. Weet je, gewoon in de hele sportwereld kun je je stam vinden.
Ja, daarom.
CrossFit zo populair is, want dat is gewoon een community. Ja. En zo kun je op heel veel niveaus community. Maar omdat het zo'n oerangst is, een van de twee grote basisangsten, gewoon wat anderen van je vinden, bang zijn om afgewezen te worden, bang zijn om mogelijk uit de groep te vallen, dat is zo sterk.
Ja, dat is echt. En dat zijn denk ik de twee dingen waardoor heel veel mensen toch veel langer op een plek blijven zitten dan waar ze eigenlijk gelukkig van worden.
Ja.
Dat ze bang zijn om inderdaad afgewezen te worden door een groep. Dus dat je ergens niet meer bij hoort, of dat een groep je opeens in twijfel gaat trekken. En niet genoeg op zichzelf vertrouwen.
Dat is de tweede basisangst.
Ja.
Ik ben bang om niet goed genoeg te zijn. Ja. Als je dan eenmaal die stap maakt, dan ben je bang dat er wordt bewezen dat je toch niet kan.
Ja.
En die houden je zo in je comfortzone.
Ja.
En vroeger was dit om je te beschermen, maar nu, weet je, omdat je dus 's nachts in je eentje dan tegen wolven moest vechten. Maar je kan dit experimenteren.
Ik krijg zo vaak de vraag van mensen die zitten dan van, ik weet wel dat ik iets anders wil en ik weet volgens mij zelfs al wel wat ik wil. Ja. Maar als ik dan nu de switch maak, dan moet de volgende stap wel de perfecte zijn. Dus hoe weet ik nou dat de perfecte is?
En dan gaan ze achter een bureau bedenken, wat is dan wat ik leuk vind? En weet je, de een zegt, er is zoveel wat ik leuk vind, ik durf niet te kiezen. Of ik kan niet kiezen, maar ze durven dus niet te kiezen. Want als je helemaal kiest, dan moet je committen. En dan
precies.
Dan kom je misschien wel achter dat je niet goed bent en dan is bewezen dat je fout hebt gemaakt.
Ja.
Terwijl ik denk, ik weet niet hoe jij. Ja, wacht, hoe kijk jij er tegenaan? Dus als mensen dat tegen jou zeggen, jij inspireert veel mensen. En dan zeggen ze, ja, ik weet niet zo goed wat ik wil. Of ik weet wat ik wil, maar ja, ik durf er niet voor te gaan. Wat
nou,
zeg jij dan?
Ervoor gaan. Ik vind wel, je moet natuurlijk wel even een gedegen plan maken. Ik vind niet dat iedereen maar lukraak banen moet opzeggen en meteen van alles moet gaan doen. Want ik snap ook heus dat financiële onrust iemand ook niet heel gelukkig maakt. En dat je af en toe wel even gewoon na moet denken voordat je een stap zet. Maar ik vind, je weet nooit of iets een perfecte keuze is. Nooit. En het hoeft ook niet de perfecte te zijn. Dat is dan juist het voordeel van de tijd waarin we leven. Ja. De wereld verandert zo snel. Ja. Alle banen veranderen zo snel. Alle mogelijkheden veranderen zo snel. Go for it. En als je over een jaar denkt, oké, dit was het toch niet. Pas je je plan weer aan.
Dus, maar helemaal dit. Lieve mensen, voor iedereen die kijkt, die denkt, weet je, mijn cv, die moet ik opbouwen. Nogmaals, dit herhaal ik even voor de mensen die misschien nu bijkomen. Zowel Judith weet veel van HR, ik weet veel van HR. Een goed HR-persoon interesseert het niet of je een gat hebt in je cv. Nee. Maar ze willen een verhaal horen waarom jij een gat hebt. Als jij 2 jaar hebt genomen om te experimenteren en van alles en nog wat te doen om je passie te vinden. En daarna zit je bij die persoon aan tafel en zegt, dit is de baan die ik wil. Dan heb je een fucking goed verhaal. Omdat je uiteindelijk weer gaat voor die baan. Dat is een compliment voor degene die tegenover je zit. Weet je? En dan moet je gewoon het verhaal ophangen. En nogmaals, ik ben 40. Jij bent 33, zei je? Wij kunnen nog. Ik kan nog 30 jaar werken. Ik ga waarschijnlijk nog 30 jaar werken. Pensioen bestaat niet meer tegen die tijd. Jij kan ook nog 40 jaar werken. Dat is
heerlijk.
Allebei. Nog, ik weet niet hoeveel. Dus waarom zou je niet 2 jaar pakken? Dat lijkt zo lang, maar het is helemaal niks.
Nee, het is helemaal niks.
We gaan er allemaal vanuit dat we heel oud worden. Dat hoop ik ook voor iedereen die kijkt. Dus ga ervan uit dat je nog 40, 50 jaar kan werken. Waarom zet je niet 2 jaar opzij om gewoon te gaan experimenteren? Natuurlijk moet je zorgen dat je financieel dat je huur kan blijven betalen. Ja, dat kan. Weet je, als je hieraan durft te denken, dan verzin je ook manieren hoe je huur kan blijven betalen. En dan ga je erachter komen wat je echt wil. Je kan, in mijn optiek kun je niet achter je bureau volledig achterhalen, dit is mijn passie.
Nee, dat kan niet.
Je kan wel opschrijven wat je leuk vindt. Ja. En wat je eerder heel veel tijd aan hebt gespendeerd. En wat van nature heel goed uit jou komt. En wat anderen jouw pluspunten vinden. Dan kun je dus een beetje een profiel maken. Van, nou, ik moet iets met mensen doen. Of ik moet op mezelf gaan werken. Want ik ben niet zo goed met mensen. Of whatever. Maar dan komt het grote moment. Ga maar gewoon wat doen voor een half jaar. En kijk maar hoe het werkt. Dat is ook de snelste manier trouwens, hè? Want heel veel andere mensen blijven zitten. Die zijn 3 jaar aan het bedenken wat hun switch gaat zijn. En ondertussen is degene die zo pragmatisch is begonnen, heeft al 6 verschillende dingen uitgeprobeerd.
Ja, tuurlijk. Maar dan zet je ook wat. Ja, dan zet je gewoon wat deuren open. En wat het ook is, als je eenmaal gaat proberen en iets gaat doen, dan raak je met nieuwe mensen in gesprek. Je komt op nieuwe plekken. Je ontdekt opeens plekken waar. Je ontdekt opeens mogelijkheden die er zijn. En als jij gewoon stil blijft zitten op je plek waar je al zat, dan zie je die mogelijkheden niet, dan spreek je niemand. Ben je nog?
Ja, ik ben, sorry. Het leek net alsof ik. Ja, dit had ik
bij dacht heel goed, je was lief misschien.
Ik was even de chat aan het bekijken, want er komen zoveel vragen erbij.
Ja?
Ja, dus ik was naar jou aan het luisteren. En ja, ik had 1 vraag en die had ik even apart gehouden, maar er zijn nog zoveel bijgekomen. Ja, jongens, voor iedereen die er nu bij komt, Judith en ik hebben zeker nog 20 minuten. Misschien kunnen we de tijd een beetje rekken, want nou, zoals je hoort, wij gaan wel los. Dus wij kunnen zeker nog 2 uur kletsen. Helemaal geen probleem, ook al is er geen publiek. Maar we zitten hier voor jullie, dus als jullie vragen hebben voor Judith of voor mij, laat het weten in de comments. Ik weet dat er heel veel zijn gesteld, dus ja, Judith, jij ziet ze ook, toch?
Ja, ik zie ze ook. Ik ben even aan het kijken, ja.
Ja, laten we even kijken of iets leuks is. Ja.
Even kijken.
Helemaal stil. Iedereen denkt
ja, het is wel, ik vind het wel, want ik zie hem nu een paar keer voorbij komen. Dat is denk ik ook wel goed om bij stil te staan. Want wij zeggen net dat je in ieder geval iets moet gaan proberen. Want dan kom je dus kom je in beweging en dan zie je mogelijkheden en alles. Maar ik zie nu ook de vraag van hoe weet je eigenlijk überhaupt wat je wil. Dus wat jij net ook al zegt, die eerste stap van ik wil of iets met mensen of juist niet iets met mensen. Er zijn natuurlijk ook echt genoeg mensen die ergens zitten. En die weten, oké, dit wil ik niet. Maar die hebben geen idee wat ze dan überhaupt wel willen. En ik denk dat je daar ook al, dat is heel goed te verklaren. Want wij hebben natuurlijk eigenlijk al vanaf de basisschool, middelbare school, leren we alleen maar vaardigheden. We leren allezelfde vaardigheden als alle rest van onze klasgenoten. Er wordt helemaal niet naar gekeken naar of jij anders bent dan je buurman. We moeten allemaal leren taal, rekenen, wiskunde. Volgens ga je een opleiding doen. Ben je vanaf dat moment ben je bezig met je cv bouwen en ben je een opleiding aan het doen waarvan je denkt, nou, dan ga ik die opleiding maar zo goed genoeg doen. Eigenlijk ben je tot en met je 24ste geen moment bezig geweest met wie ben ik, waar sta ik voor, waar krijg ik energie van, waar word ik gelukkig van. Ja. Dus ik denk wel echt dat op het moment dat je ergens zit nu en je weet van jezelf, ik word hier niet gelukkig van, maar ik heb geen idee wat dan wel, dat je eerst gewoon terug moet gaan naar, oké, wie ben jij eigenlijk? Waar sta jij voor? Welke thema's in het leven vind jij interessante thema's? Ja. Als jij een tijdschrift leest, welk tijdschrift lees je dan? Waar wil je over lezen? Waar wil je over leren? Zodat je jezelf wat beter kunt kennen.
Ja.
Dat is de eerste stap, denk ik.
Ja, ja, het is echt even, en ik denk, het is helemaal waar wat je zegt. Ik denk dat mensen ook hun contact met hun gevoel en gewoon wie ben ik en wat, waar raak ik energiek van?
Ja.
Ja, dat vergeet je een beetje, omdat er zoveel van je wordt verwacht en zoveel dingen moet je inderdaad kunnen op school, gewoon als basis, en dan sneeuwt dat onder. En het is simpel, voor mij is het gewoon simpelweg een lijstje maken van wat vind ik leuk om te doen, waar ben ik goed in, die twee hoeven niet altijd hetzelfde te zijn. Wat vind ik absoluut niet leuk, omdat ik toch denk dat ook nog wel iets van antwoorden geeft. Ja, en dan is het, ik geloof er wederom in dat proberen.
Ja, ik ook, ja.
Iemand zegt net, Saar, die zegt, ik denk dat het voor perfectionisten voornamelijk heel moeilijk is, als ik voor mezelf mag praten. Ik denk dat het lastig is om ergens aan te beginnen, nieuwe uitdagingen aan te gaan. En ze heeft nog een klein stukje, maar dat is daar afgeknipt, omdat ik het perfect wil doen. Ja, ik ben van mening dat perfectie is heel vaak angst in een mooi jasje.
Ja.
Perfectie is gewoon het zo graag goed willen doen, omdat je bang bent dat je wordt ontmaskerd, dat je het uiteindelijk niet kan of niet goed doet. En ik denk dat perfectionisten het mogen zien als een experiment. Kijk, één ding is, hè jongens, taal is hier extreem belangrijk in. Als je tegen jezelf zegt, mijn next move moet gewoon perfect zijn en dat moet gewoon gelijk het juiste zijn, dan leg je de druk zo hoog. Je mag gewoon, je hebt geen ademruimte, helemaal niks. Terwijl als je zegt, ik ga een jaar gewoon uitproberen, ik weet niet wat ik wil, maar het is een experiment. En bij elke verjaardag waar je komt en tante Truus vraagt, wat doe je eigenlijk tegenwoordig, Jor? Dan zeg je, ik ben een jaar aan het uitvogelen wat ik wil. Ik heb een experimenteerjaar.
Ja, ja.
Dat remmen ze eraf.
En dan is het ook voor de perfectionisten goed om te doen, want dan moet je alleen maar het experiment goed doen.
Ja, ja. En een geslaagd experiment is ook erachter komen wat je niet wil.
Precies, dan is het experiment perfect gegaan. Ja, nee, maar het is wel, ik vind het wel goed wat je zegt over het perfectionisme, want ik denk namelijk dat in essentie iedereen een perfectionist is op het gebied wat jij heel belangrijk en leuk vindt. Ik ben namelijk op sommige gebieden absoluut geen perfectionist. Ik ben heel slordig met opruimen. Ik hou niet van schoonmaken. Dan ben ik geen perfectionist. Maar als je mij vraagt een boek te schrijven over het onderwerp wat ik interessant vind, dan komt ineens de perfectionist in me naar boven. Dus je moet voor jezelf ook uitzoeken van oké, waar zit dat perfectionisme in? Of zeg ik dat alleen maar om mezelf te beperken, zodat ik niet de stap durf te zetten. Omdat je bang bent, inderdaad. Ja, snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik vind het even lastig om nu uit te leggen. Ik denk namelijk dat iedereen een perfectionist is. En op het moment dat je zegt, ik ben een perfectionist en daarom kan ik deze stap niet zetten, dat ben ik gewoon met je oneens.
Ja, en plus, let op weer wat je tegen jezelf zegt. Je dekt jezelf in deze in. Ja, maar ik heb, en daar kun je dus elk label op plakken. Ik heb ADHD. Of ik heb, natuurlijk, de omstandigheden zijn er wel naar dat je het misschien moeilijker hebt om je te concentreren. Of omdat je gewoon geneigd bent om alles perfect te doen. Maar wees je bewust van je taal naar jezelf. Want als je daar, je praat jezelf zo de afgrond in, dan ga ik nooit doen. Je moet, om eraan durf te beginnen, moet je heel bewust zijn van, klopt deze overtuiging wel? Ik kan dat niet, want ik ben perfectionist. Of dit is niet. Kijk, iemand in de comments zegt nu van ja, er is wel een verschil tussen werknemer en ondernemer. Je kunt niet zomaar ziek melden. Daarom duurt het bij mij al 3 jaar. Dan weet ik niet of ze het heeft over burn-out of ze heeft over
een stress.
Ben ik wel benieuwd naar trouwens. Ik ken deze persoon trouwens, de Liquid Collection, die doet deze comments. Ik ben benieuwd. Maar als ik naar mezelf kijk, ik had een bedrijf Culture Builders. Iedereen denkt, dat is jouw passie. Dat was mijn eerste bedrijf als ondernemer. Een ander bedrijf helpen een goede cultuur te creëren. Dat is wel een passie. Maar ik heb het bedrijf vorig jaar zomer verkocht aan een partner, aan mijn partner. En die dan zegt, maar dit is je droom. Ik zeg, nee, dit is niet. Ja, ik heb meerdere dromen, weet je wel. Dit vond ik leuk om te doen. Ik ben er goed in. Dus ik ga gewoon mee proberen en kijken. Ik vond het gewoon een uitdaging om het nummer 1 bedrijf te worden als het gaat om cultuurbouw in Nederland. En nu kwam ik erachter met 2 kindjes die ondertussen erbij zijn gekomen. Ben ik veel te veel bezig met dat bedrijf en te weinig thuis aan het werk. En ik heb toevallig een YouTube-kanaal gestart als experiment. En dan kan ik wel heel vaak thuis zitten.
Ja.
Vind ik veel belangrijker. Dus ik ga gewoon stoppen met dat bedrijf en ga ik iets anders bedenken. En heel veel mensen zeggen, ja, maar je hebt makkelijk praten, want je hebt heel veel geld. En, ja, hallo, nee, dat is niet per se zo. Ik bedoel, ik moet ook nog steeds regelen. Ik heb geen pensioen nog steeds. Ik bedoel, moet ik ook nog steeds regelen. Je moet wel voor jezelf zorgen, maar dat doe je wel. Weet je, wij mensen zijn super veerkrachtig. Wij hossen het allemaal wel. Maar begin wel met geloof in jezelf.
Echt, echt. En ik vind dat ook wel, ik heb die vraag niet gezien, maar jij zei, iemand vroeg, zei het is wel verschil met werknemer en ondernemer.
Ja, dat weet ik dus niet. Dus misschien wil ze het nog eventjes vertellen, maar er is een verschil tussen werknemer en ondernemer. Je kunt je niet zomaar ziek melden. Daarom duurt het bij mij wel 3 jaar. Ik denk dat ze bedoelt burn-out.
Ja, en ik vind dat wel belangrijk om ook even te benoemen. Op het moment dat het echt niet goed met je gaat, kun je wel ziek melden. En je hebt gewoon, je hebt altijd een keuze. Altijd. Je bent geen slachtoffer.
Nee, maar goed, ik denk als jij je gezin moet onderhouden, dan voelt het misschien alsof je geen keuze hebt.
Ja, dan voelt het misschien, maar je hebt hem wel.
Ja.
Je hebt hem wel.
Ja. Dus het enige wat je moet doen is regelen dat je wel je geld krijgt.
Nou ja, als je in dienst bent en ziek wordt, dan kun je natuurlijk gewoon ziek melden.
Ja, maar zij is ondernemer. Dus dan wordt het wat lastiger.
Zij is ondernemer, sorry.
Zij is ondernemer, ja. Dat maakt je natuurlijk iets lastiger.
Ja.
Omdat je gewoon...
Maakt het lastiger?
Ja.
En dan moet je het inderdaad gaan regelen. Maar dan nog... Ik blijf er gewoon bij dat hoe de omstandigheden ook zijn. Dat je gewoon dus inderdaad gewoon moet zorgen dat er op andere manier inkomsten binnenkomen of... Maar je hebt altijd een keuze. Dus zorg dat je niet te veel slachtoffer wordt van de situatie.
Dit is wel heel interessant wat je zegt. Toen ik ging ondernemen met Culture Builders, wist ik niet of het ging werken. En toen heb ik heb aan de ene kant een hitlist gemaakt met 100 bedrijven waar ik mensen ken, die ik tof vind en die ik wil helpen hun cultuur te verbeteren. En anderzijds heb ik een what else list gemaakt van al het werk wat ik kon doen als mijn bedrijf niet ging lopen en ik mijn huur niet kon betalen. Want ik startte met 0 euro, ik had geen laptop, moest ik lenen, ik moest een telefoon lenen. Ik was gaan trouwen, ik ging een half jaar later trouwen. Dus al mijn geld zat in de bruiloft. Ik had echt nog 2000 euro op mijn bankrekening. En dat was dus 1 maand huur en boodschappen. En dan was het gewoon klaar. En ik heb dus gewoon opgezet. Ik heb vroeger modellenwerk gedaan. Dus ik dacht, nou, ik ga modellenwerk doen. Dan kwam bij een modellenboot. Zei ze, nou, we hebben al heel veel mannen met baarden en tatoeages. Jij wordt het niet. Dus dat was al klaar. Dus ik kon doorstrepen. Nou, toen heb ik achter een bar werken. Heb ik wel eens gedaan. Prima, ga ik dat gewoon doen. Weet je, ik heb gewoon best wel wat baantjes opgeschreven. Die totaal niet boeiend waren. Maar die gewoon ervoor zorgden dat je wel je huur kon betalen.
Ja,
ik denk in mijn vermening dat je het altijd hosselt.
Ik ook echt. Want die vraag kreeg ik ook van mensen. Ja, maar wat nou als je niet, toen ik voor mezelf ging beginnen, wat nou als je niet binnen 3 maanden voor jezelf kunt zorgen? Als je huur niet kon betalen? Want ik woonde toen nog in Amsterdam. Dacht ik, ik had ook gewoon een plan B voor mezelf gemaakt.
Ja.
Dacht ik, dan ga ik dus gewoon weer ergens solliciteren. En dan ga ik of daar of daar of daar part-time werken. En dan ga ik daar mijn salaris mee binnenhalen. Ja. Dus je moet gewoon voor jezelf, je moet voor jezelf zorgen. Maar wel op een manier dat je gewoon je eigen weet je leeft maar één keer. En zorg er gewoon voor dat je als je 's ochtends opstaat en 's avonds naar bed gaat. Dat je denkt, yes, ik doe leuke dingen. Ik ben blij met het leven wat ik leid. En, niet van, oh mijn god, wat ben ik aan vakantie toe. Want dan maak je niet de juiste keuzes.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik heb even mijn verhaal. Ik ben 13 maanden gestopt voordat mijn aandelen werden gevest. En ik had... mag het percentage niet noemen, maar ik had wel aardig aandeel in een techbedrijf, dat heet Messagebird. En dat had 13 maanden later, of iets van, iets later, ik denk 2 jaar later, nadat ik was gestopt, hebben ze 60 miljoen opgehaald, toen nog een keer 40 miljoen, en nu zijn ze 3 miljard waard. Dat is een van de grootste techbedrijven van Europa. En ik was daar nummer 7, en ik heb dat bedrijf mede opgebouwd, vooral de cultuur, en ik was chief marketing officer. Dit was mijn toekomst, dit was ook mijn pensioen. Ik heb nooit pensioen afgedragen. En toen ik tegen vrienden zei, ik ga weg, zeiden ze, je bent gek. Ik heb naar je contract gekeken, je moet nog 13 maanden zitten. Als je 13 maanden daar, dan kun je daarna weg. En dan krijg je je aandelen mee. Ik zei, nee, ik ga niet nog 13 maanden. Ik denk dat ik dan daar af lig. Ik weet niet eens, dan heb ik zeker weten een burn-out. En wat kost een burn-out? Wat is dat waard? Ik kon er geen cijfer op zetten. Ik kon geen bedrag benoemen waardoor ik door een burn-out wilde gaan. Geen miljoen. Nu weet ik, het waren miljoenen wat ik nu heb misgelopen. En ik liet dat achter. En uiteindelijk hebben ze wel goed voor me gezorgd. Maar toen ik de beslissing nam, was het... Je moet je aandelen teruggeven. En je krijgt ervoor wat je ervoor betaalt. Dat was een paar honderd euro. En toen waren ze al best wel veel meer waard.
Ja.
Maar de deal was gewoon... Ik moest er minstens 3 jaar werken. Anders waren die aandelen gewoon niet van mij.
Ja.
En dat heb ik gewoon allemaal achtergelaten. En dan hoor je dus na 2 jaar later... Dat ze 60 of 100 miljoen hebben opgehaald. Dan denk je wel even... Oeh, ga je wel even rekenen. Fuck, dat was wel mijn pensioen. En dan kijk je weer naar voren en dan denk je, oké, hoe de fuck ga ik dat pensioen? Sterker, op dat moment, ik stond onder de douche, ik kwam binnen, zeg, heb je gehoord dat Messenger 60 miljoen heeft opgehaald? Toen dacht ik, oeh, dat is wel veel geld. En toen dacht ik, toen vroeg ik mezelf, wat had je met het geld gedaan? Twee dingen, ik had een Rolex gekocht, fucking dom doel, maar goed. En ik had mijn ouders meegenomen naar Zuid-Afrika. En toen zei ik tegen Sunny, zullen we onze ouders meenemen naar Zuid-Afrika? Wat is daarvoor nodig? En toen hebben we 13 maanden later hebben we dat zelfs gedaan. Door gewoon een spaardoel te zetten. Je hoeft geen miljonair te zijn om dat te doen. Ik had ook een Rolex gekocht, super domme move als ondernemers. Die heb ik weer verkocht. Maar goed, het geeft maar aan, weet je, wat wil je nou echt? Heel veel mensen jagen iets na. Wat heb je niet? Een Rolex, fucking bullshit. Of weet je, de financiële zekerheid, dat snap ik. Ja. Pensioen, dat is iets wat nu bij mij hoog op het plaatje. Maar hè, dus check ook in bij jezelf. De doelen die je naast hebt, zijn dat wel jouw doelen als je diep van binnen kijkt? Want geld is een mooi middel, het is een instrument, maar het vertegenwoordigt altijd iets anders. Het vertegenwoordigt vrijheid, het vertegenwoordigt een bepaalde emotie. Dat is wat je wil realiseren.
Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen niet eens per se alleen geld nastreven, maar ook gewoon een bepaalde carrièrepad bewandelen, zonder überhaupt stil te staan bij de doelen die ze nastreven.
Ja.
Ik denk dat echt veel mensen een bepaalde baan inrollen. En dat zie ik ook om me heen. Veel mensen doen, die rollen ergens in. En die krijgen promotie en weer promotie, weer promotie. Die kopen een auto die past bij het salaris van die promotie. Die kopen een huis dat past bij het salaris van die promotie.
Het houdt uit op.
Zit in een gouden kooi. Ja. En eigenlijk als je hun zelfs vraagt, wat is je doel? Heel veel mensen hebben dan niet eens een doel. En ik denk dat het daar ook al in zit. Dat je misschien wel gewoon inderdaad, wat je ook zegt, dat je wel weet dat je aan je eigen doelen ook aan het werken bent. En dat je gelukkig wordt van dat doel. En dat dat doel dus niet alleen maar is om het nog hoger op de ladder te komen. Als dat jouw doel is en jij daar super gelukkig van wordt, zeker doen. Maar doe het niet omdat je daarin gerold bent en je vindt dat je een bepaald, dat je mee moet gaan in een bepaalde verwachtingspatroon. Ja. Daar word je echt niet gelukkig van, denk ik.
Bram Breukelman die zegt nog, gewoon hosselen klinkt eenvoudig, maar is dat niet makkelijker voor mensen zoals jullie? Hoogopgeleid, goede cv. Nou, Bram, met alle respect, absolute bullshit. Ik kreeg vroeger LBO-advies en ik heb echt hard moeten knoppen om naar de WAVO te kunnen. Ik ben niet hoogopgeleid. Oké, ik moest daarna naar het MBO en toen heb ik wel HBO gedaan. Maar ik ben niet een goed opgeleid persoon en ik heb ook geen goede cv in die zin. Want ik ben van hot naar her gegaan. I declare that bullshit. Met al due respect, maar ja, dat is gewoon weer een verhaal om jezelf tegen te houden. Zij kunnen dat wel, ik kan dat niet. Onzin, jij kan dat ook, Bram, als je dat zou willen.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik zie en besef heus dat ik bepaalde privileges heb en dat het niet voor iedereen even makkelijk praten is. Maar ik heb zelf ook op een HR-functie gewerkt, waarin we voor allerlei verschillende functies binnen dat bedrijf. En we hadden binnen dat bedrijf personal trainers werken, we hadden binnen dat bedrijf mensen in de horeca werken. En we hadden UX developers werken. Dus we hadden op allerlei verschillende terreinen mensen werken. Ik heb sollicitatiegesprekken gevoerd met mensen op allerlei verschillende terreinen. En uiteindelijk waren het inderdaad de mensen die gepassioneerd een verhaal kwamen vertellen. Waarom zij op die functie wilden. Waarom zij zo goed waren voor die functie. Die mensen die kregen de baan uiteindelijk ook. En niet de mensen die het passende papiertje hadden. Dus het zit hem echt niet alleen of je hoog opgeleid en een goed cv hebt. Helemaal niet. Het zit hem erin of jij van jezelf weet waar je goed in bent. Waar je energie van krijgt. Waar je blij van wordt. En waarom jij dat werk zo graag wil doen. Als jij dat kunt vertellen, dan kom je binnen. Sowieso.
Ja. Ik zit nog eventjes wat we hebben. Kijk, ik weet niet. Instagram is vernieuwd. Blijkbaar kappen ze je niet meer af na een uur. Maar goed. We houden dit wel ongeveer rondom een uur. Dus we zijn 9:55 begonnen. Dus officieel hebben we nog 10 minuten.
Ja.
Waarschijnlijk rekken we niet langer, maar we moeten deze ook nog verloten. Dus we moeten straks gaan schommelen en dan iemand die een vraag heeft gesteld, krijgt deze bus. Judith wil hem ook. Hè? Super foodies, much love.
Ja,
maar goed, even nog een vraag.
Maar ik zie hier ook een vraag, in hoeverre vertrouw je je gevoel en in hoeverre ga je meer verstandelijk te werk? Vind ik een hele goede vraag, want ik vind zelfs dus op het moment dat je die vraag al stelt, hou je jezelf alweer voor de gek. Want daarmee doe je dus alsof je gevoel volgen niet verstandig is. Ja, en daar ben ik het eigenlijk alweer volledig mee oneens. Want op het moment dat jij je gevoel volgt en vertrouwt op dat gevoel en daarmee dus vertrouwt op jezelf, dan is dat net zo verstandig als de maatschappelijk verstandige keuze. Want dan kies je dus blijkbaar wat goed voelt voor jou en dan weet ik ook zeker dat je veel meer zin en energie hebt om daar tijd in te stoppen en om daar voor 100% voor te gaan. Dus vertrouw altijd op je gevoel.
Want even voor de mensen die jou niet goed genoeg kennen. Wat doe jij nu? Allemaal? Zeg maar. Want dat is echt. Ja, maar dat vind ik interessant. waar jij je geld mee verdient.
Ja, ik verdien mijn geld met coachen, met spreken voor bedrijven, met het geven van webinars en dergelijke. Ik heb een online platform. Op dat platform zet ik content, blogs, podcasts, video's en daar ontmoeten mensen elkaar.
En waar gaat dat platform? Dat platform is voor wie?
Dat platform is eigenlijk voor mensen die gelijkgestemde mensen die mij volgen op social media. Die meer willen horen van hetgeen wat ik op social media vertel. Dat ze denken, hey, dat is interessant, daar wil ik meer over horen.
Dat is eigenlijk dit onderwerp, hè?
Precies dit onderwerp. Ja. Het zijn echt mensen die in een burn-out zitten en die denken van, hey, ik weet niet wat ik wil, of ik wil gelijkgestemd ontmoeten, die ook in een burn-out zitten. Maar ook mensen die bezig zijn met het zetten van doelen, maar eigenlijk niet zo goed weten hoe ze die doelen moeten bereiken. Dus eigenlijk echt mensen die horen wat ik te zeggen heb en denken, hey, daar wil ik nog veel meer over horen. En daar wil ik met anderen over praten.
Hoe heet het platform? Even een shout-out.
Fire to Inspire platform. Het Fire to Inspire. Fire to Inspire platform.
En dus Fire to Inspire platform punt?
Nee, je kunt je inloggen op mijn website. En mijn website is younoordzij.com.
Oh ja.
Dus als je gewoon naar mijn website gaat, younoordzij.com, dan zie je het platform ook staan. En op dat platform zitten inmiddels 180 leden. En die ontmoeten elkaar ook. We hebben live sessies met elkaar en seminars. Dus dat doe ik. Daarnaast ben ik gewoon heel actief op social media. En heb ik ook samenwerking op Instagram. Dus daar verdien ik ook mijn geld mee. En daarnaast heb ik ook nog met Maarten, mijn vriend, een platform Just the Lifestyle. En dat is ook echt gericht op de lifestyle, op voeding en training ook nog veel meer. Daar verkopen wij ook sportprogramma's, e-books. Dus daar verdien ik ook nog wat geld mee. Dus dat is een beetje wat ik doe. Dus allemaal verschillende dingen.
Ja, ja, supermooi. Ik vind dat mooi. Ik bedoel, had je dit 10 jaar geleden of 5 jaar geleden kunnen bedenken dat je zo verschillende dingen doet?
Nee.
Waar je hard van aangaat en waar je ook gewoon na verloop van tijd, dus vaak in het begin, doe je het ook. Je begint altijd omdat je denkt, dit is een probleem dat ik wil oplossen, of hier voel ik voor, ik ga je gewoon wat mee doen. Maar op een gegeven moment ga je er geld mee verdienen en denk je eigenlijk, wauw, weet je wel.
Ja, het is te gek. Het is echt te gek. En het is ook echt zo, wat jij eigenlijk net zei over dat je met culture builders, dat je op een gegeven moment besloot van, ik ga daarmee stoppen, want hoe leuk het ook is, ik merk opeens, hey, ik heb een ander experiment gestart en dat vind ik ook leuk. Dus daar wil ik niet meer tijd in stoppen. Dat vind ik nu het allerleukste ondernemen. Toen ik begon, deed ik heel veel 1-op-1 coaching. Vond ik heel erg leuk, maar toen opeens ontdekte ik dat ik het met groepenwerk nog veel leuker vond. En dat ik cursussen wilde gaan organiseren. Dus dacht ik, hey, ik ga minder 1-op-1 coaching doen, ik ga nu cursussen organiseren. Je bent super flexibel als ondernemer en dat vind ik heel tof. Je kunt gewoon echt doen wat je zelf het allerleukst vindt.
Ja. Ja, en jongens, voor iedereen die kijkt, denk ik wil iets anders gaan doen. Je hoeft niet per se te gaan ondernemen. Hè? Je kan ook experimenteren. Kan ook gewoon in loondienst. Iemand zei ook van, hoe werkt het dan experimenteren? Ga je dan hier, daar een baantje nemen? Ja.
Ja.
Je gaat. En ik bedoel, bij de meeste bedrijven krijg je nu een contract van 6 of 7 maanden. Meestal 7 maanden. Dus het is echt niet... Ik bedoel, dan kun je 2 banen in een jaar proberen. En als je jezelf 2 jaar gunt, dan kun je 4 banen in een jaar proberen.
Ja.
En... Ja, weet je, en heel veel mensen zeggen, maar het is lastig, ik heb niet de juiste papieren. Nee, je moet wel eventjes 2 stappen verder zetten dan de rest. Maar jongens, vergeet je niet, hè, de meeste mensen die solliciteren doen allemaal hetzelfde als al die andere mensen die solliciteren. Ja. Jij stuurt een brief en belt 1 keer. Ja, ik heb een vraag, dat is nog niet eens een goede vraag ook. Dus je moet jezelf wel even dwingen, lees eens even een paar blogposts over hoe val ik op. Hoe zorg ik ervoor dat iemand even op mijn cv schiet. Je moet wel even je best doen, tuurlijk. Ja. Ja. Maar, ja jongens, we hebben het internet. Je kan echt overal een YouTube-video over vinden, hoor. Over hoe dit te doen. Ja. Het gaat erom dat je wil. Daar begint het bij. En dat je denkt dat je een klein beetje vertrouwen hebt dat het eventueel zou kunnen lukken. Dat is genoeg.
Niet eens dat kleine beetje vertrouwen dat eventueel zou kunnen lukken. Als je het gewoon, zoals wij een half uur geleden tegen elkaar zeiden. Als je gewoon zegt, oké, weet je, ik weet dat ik nu ergens zit wat ik niet leuk vind. Ik weet dat ik iets anders wil. Maar ik weet nog niet wat dan wel. Komende 2 jaar wordt een experiment. Ik wil erachter komen welke branche ik interessant vind, welk werkgebied ik interessant vind. Dan kan het niet eens mislukken.
Nee.
Want dan ga jij gewoon die 2 jaar erin stoppen. Dan ga je misschien in die 2 jaar 3 banen doen. Drie verschillende branches. Dan hoef je niet eens te vertrouwen te hebben dat het een beetje gaat lukken. Het gaat lukken. Dat experiment gaat sowieso lukken.
Ja. Ja. We zitten ook op de tijd, hè?
Nee, het gaat goed, hoor.
Rolinde die vraagt nog, volgens mij haak jij hier net op in, van is spijt krijgen van je move eigenlijk ook een angst? Ze gaat er wel vanuit dat ze spijt krijgt van een move, terwijl wat jij nu zegt, als je experimenteert, kun je helemaal geen spijt krijgen, want je bent op zoek naar antwoorden en die krijg je.
Ja.
Je krijgt een ja of nee, maar allebei is de antwoord. Dit past wel bij me, ja. Nee, dit past niet bij me. En...
Ja, en wat is dan het allerergste wat kan gebeuren? Dat je dus tijdens dat experiment dacht, hey shit, waar ik zat was eigenlijk best leuk.
Nou, ga je terug.
Weet als je, dat dit, het allerergste is?
Ik heb heel veel mensen gesproken hierover. Heel veel mensen begeleid. Er zijn maar weinig mensen die teruggaan naar een oude baan. Maar er zijn er een paar die teruggaan naar een oude baan.
Ja.
En
ja.
Jongens, meestal zit je, als je ergens goed zit en je doet goed je best, dan zijn ze heel erg tevreden met je. Vinden ze het shit dat je gaat en zien ze je eigenlijk naar het liefde terugkomen.
Ja.
Weet je, als jij gewoon goed werkt en goed je best doet, dan creëren ze vaak sommige bedrijven nog een functie voor je. Weet je, dit heb je ook allemaal zelf aan de hand.
Ja.
Dus, ja, goed. En volgens mij kunnen wij nog een sessie doen. Ja. Misschien moeten we het maar gewoon doen. Voor iedereen die kijkt, misschien doen we gewoon volgende week gewoon nog een sessie. Want ik merk dat iedereen heel veel vragen hebben. We kunnen op dit onderwerp volgens mij best nog wel... Ja, nog een uur volkletsen. Dus jullie en ik gaan nog even achteraf overleggen of wij daar allebei zin in hebben. Tijd voor kunnen maken. Maar ik wil nog even vragen aan mensen die nu kijken. En daar kijken echt veel mensen. Vind ik superleuk. Heb je nog een prangende vraag voor Judith? Want ik ben als de dood dat we zo door Instagram zo uit worden gekikt. En dan moet ik handmatig iemand gaan kiezen als winnaar. Dus we moeten eerst de winnaar kiezen.
Ja, laten we de winnaar kiezen.
Terwijl iedereen bedenkt, wat voor prangende vraag heb je nog? Gaan wij nu scrollen? Wacht, ik ga scrollen en jij zegt stop.
Oh, okay.
Ik ben aan het scrollen.
Stop!
Oké. Okay. Sorry, nog een keer. Ik was zo hard aan het scrollen, ik was helemaal bij het begin. Oké, okay, ik ga nu scrollen.
Stop!
Ja, het is niet een vraag. Het is iemand die doet dit.
Gaat ja, nou, ook goed. Ook okay. Goed, toch?
Dan is Jeff Florentius. Florentinus, sorry. Ik ken je zelfs. Dan doe ik alsnog je achternaam verkeerd. Jij hebt deze supercoole, superfoodies, 500 gram, mega goede poeder met allerlei groenten, fruit, algen, weet ik veel wat. Heb je gewonnen? Het is een pakket waarde van 100 euro, want er komt nog meer bij. Dus DM me even voor je adres en dan gaan wij zorgen dat, dat die jouw kant op komt. Judith, jij moet ook even DM'en hoe ik dit dan jouw kant op krijg.
Ik DM ook even mijn adres.
Je DM ook maar even je adres. Camper 1 op de snelweg bij Portugal. En ondertussen jongens, ik ben wel benieuwd, heeft er iemand nog een vraag voor Judith? Iemand, ja, nee, goed, jij mag hem kiezen. Nou, even tussendoor, even een light question. Wat ga je doen in Frankrijk?
Oh, niks. Doorrijden naar Spanje. Ja, echt.
Lekker eten, zonnetje.
Ja, ja. Nee, we gaan gewoon, we willen naar Andalusië. Daar is het gewoon lekker weer.
Ja, dus, daar is 20 graden, toch?
Ja, 20 graden en zonnetje. Ja,
stelletje. Levensgenieters. Ja, lekker. Nou, goed, jongens. Ik zit even te wachten. Of komt er nog een vraag voor jullie? Ik denk dat... oh ja, oké. Okay. Er zijn nog wel. Nou goed, kies jij maar. Er komen gewoon nog. Er komen nog
er komen allemaal vragen binnen, ja.
Ja, kies jij maar. Wat wil je nog beantwoorden voordat we.
Even kijken. Er komen opeens heel veel vragen binnen.
Jongens, voor alle mensen die vragen stellen, we gaan nog een tweede sessie doen. Die gaat ergens komen. En, maar voor nu kiest jullie nog één vraag.
Ja, nog eentje.
Oh, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt, hè?
Ja, dat weet ik, ja. Ja, maar ik wil eigenlijk deze doen. Hoe zag je overgang eruit van baan in loondienst naar je leven nu? Ja, die overgang is vrij geleidelijk gegaan. Dat vind ik misschien trouwens ook, dat is ook nog wel een tip. Vind ik ook misschien een leuke tip om het in te geven. Ik ben niet opeens van 5 dagen in de week naar 100% naar ondernemen gegaan. Ik ben eerst part-time gaan werken. Omdat ik dus wel voelde van, hey, ik wil verandering. Ik weet wat voor verandering ik wil. Maar ik vind het ook best wel spannend. En dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Dat begrijp ik supergoed. Dus wat ik toen ben gaan doen, is ik met mijn werkgever gaan zitten. En ik heb gevraagd of ik 3 dagen in de week mocht gaan werken. Zodat ik die andere 2 dagen kon gaan gebruiken om onderneming op te richten of op te zetten.
Ja.
En zo is dat eigenlijk gegaan. En wat ik toen merkte, op het moment dat je tijd stopt in wat je echt het allerleukste moet doen in mijn onderneming, dan gaat het ook opeens heel snel groeien.
Ja.
Dus toen 4 maanden later heb ik ontslag genomen. Maar het is dus wel... Het is wel geleidelijk gegaan. Ik ben niet van de een op andere dag van 40 uur in loondienst naar volledig ondernemer. Ik heb het afgebouwd, eerst part-time gaan werken, zodat ik toch nog wat zekerheid had van dat inkomen. Want dat is toch ook wat je zelf dan nog belangrijk en spannend vindt. Tot ik opeens merkte van, hé, maar als ik iets doe wat ik zo leuk vind, dan heb ik veel meer zin om nog veel meer tijd erin te stoppen. En toen groeide dat. En toen was ik 4 maanden later ben ik helemaal voor mezelf begonnen.
Mooi. Supersnel nog.
Ja, vrij snel. Ja.
Ja, supermooi. Ja. Hey Judith, ik wil je echt hartstikke bedanken.
Graag gedaan.
Voor deze sessie. Ik vond het superleuk. Ik zie heel veel hartjes. Ik zie nog steeds heel veel vragen. Heel veel mensen hebben al gezegd, ja, nog een keer.
Ja.
Dus wij gaan het denk ik gewoon nog een keer doen.
Lijkt me superleuk.
Ik vond het superleuk dat je het gast was bij de grote Aatsklokshow. Ik wil Superfoodies ook nog bedanken voor mijn eerste officiële sponsor te zijn. Super gaaf. En iedereen die heeft gekeken, hartstikke bedankt voor al je vragen en voor je energie. En we zien jullie hopelijk snel.
Yes.
Ciao.
Doei.